Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Rond 1900 woonden in het land Ierland zo'n 4,5 miljoen mensen. Iets meer dan een halve eeuw daarvoor waren er dat echter nog ongeveer 8 miljoen. Deze enorme terugloop in bevolkingsaantal was voor een belangrijk deel te wijten aan de directe en indirecte gevolgen van een enorme hongersnood die het eiland tussen 1845 en 1852 trof. De zogenaamde Ierse hongersnood, die in het Engels ook wel de aardappelhongersnood heet. Tegenwoordig wonen in Ierland, en ik heb het dan over de Republiek Ierland en Noord-Ierland samen, iets meer dan 7 miljoen mensen, dus dat is nog steeds een stuk minder dan voor de hongersnood. Nou, in deze aflevering zal deze hongersnood centraal staan. Ik zal het erbij gaan hebben over de oorzaken van de hongersnood, waarom de impact ervan juist in Ierland zo groot was, wat de gevolgen waren en hoe je de rol van de Britse regering in dit alles kunt beschouwen. Maar laten we bij het begin beginnen. En dat is in het jaar 1845, toen de hongersnood begon. Wanneer je naar de cijfers van de hongersnood kijkt, dan zijn die keihard. De hongersnood duurde dus, zoals gezegd, van ongeveer 1845 tot 1852. En in die periode kwamen ongeveer 1 miljoen mensen om en eenzelfde aantal mensen vertrok uit Ierland, waarvan de meeste naar de Verenigde Staten of Canada. Maar goed, voor we het daar allemaal over gaan hebben, eerst even een stukje voorgeschiedenis. De eerste mensen hebben het eiland dat we nu kennen als Ierland ongeveer 35.000 jaar geleden bereikt. Van deze periode weten we verder heel erg weinig, behalve dan op basis van archeologische vondsten. De eerste geschreven bronnen waarin Ierland genoemd wordt zijn waarschijnlijk in de 4e eeuw voor Christus door Grieken geschreven. De Romeinen hebben Ierland nooit veroverd, al zijn er wel aanwijzingen dat Romeinse legers de oversteek naar Ierland hebben gemaakt, maar dit is vooralsnog niet onomstotelijk bewezen. De Romeinen die noemden het eiland Hibernia en het staat wel vast dat er uitgebreide contacten waren tussen de inwoners van Hibernia en de Romeinse gebieden in wat nu Engeland en Wales is. Ierland zelf in die tijd bestond uit talloze, kleinere en grotere koninkrijken die met elkaar streden om de macht, maar waarvan er eigenlijk nooit één slaagde om heel Ierland te verenigen. Nou, deze koninkrijken hadden een overwegend Keltische cultuur die wel wat leek op die van het Gallië van voor de verovering door de Romeinen. In de 4e eeuw vielen Keltische groepen vanuit Ierland Romeins-Brittannië binnen en één groep daarvan, de Scotii, die vestigde zich aan de westkust van het tegenwoordige Schotland en zou ook de naamgever van dat land worden. Nou, een belangrijk moment in de geschiedenis van Ierland was toen in 430 de eerste christelijke missionaris aankwam op het eiland. 2 jaar later volgde een ander, een zekere Patricius, en deze Patricius, of in het Engels Patrick, zou de geschiedenis ingaan als degene die Ierland gekerstend heeft, oftewel christelijk heeft gemaakt. Over de historische St. Patrick is overigens weinig met zekerheid te zeggen, maar zijn naamdag is 17 maart en dat is nog steeds St. Patrick's Day, die in Ierland en ver daarbuiten elk jaar uitgebreid gevierd wordt. St. Patrick zou overigens het principe van de Heilige Drie-eenheid van God, Jezus en de Heilige Geest aan de Ieren hebben uitgelegd aan de hand van een klavertje 3, de shamrock. En dat is nog steeds een van de nationale symbolen van Ierland. Nou, politiek gezien bleef Ierland ook na de oudheid bestaan uit een verzameling van kleinere en grotere koninkrijkjes. Maar er was wel sprake van een gezamenlijke cultuur en identiteit. Met daarbij een grote rol voor het christendom. De periode tussen 600 en 800 wordt ook wel de Ierse Gouden Eeuw genoemd, omdat er relatief weinig oorlogen waren vanwege een soort van machtsevenwicht dat tussen de koninkrijkjes bestond, en omdat er een bloeiende kloostercultuur ontstond waarin talloze schitterende manuscripten werden geschreven. Ierse monniken speelden in deze periode een heel belangrijke rol in de verdere verspreiding van het christendom door Europa. Nou, aan deze periode van voorspoed kwam een einde toen vanaf 795 de aanvallen van de Vikingen begonnen. In eerste instantie ondernamen die vooral plundertochten, maar vanaf 837 vestigden groepen Vikingen zich permanent in Ierland. In 841 bijvoorbeeld vestigde een groep zich in een nederzetting aan de oostkust die later zou uitgroeien tot de huidige hoofdstad Dublin. In de loop der tijd zouden de Vikingen overigens opgaan in de oorspronkelijke bevolking. Aan het begin van de 11e eeuw zag de koning van één van de koninkrijken, Munster, kans zich tot zogenaamd hoge koning van Ierland te laten kronen. En daarmee was het eiland voor het eerst min of meer onder één vorst verenigd. Al zou dat niet heel erg lang duren, want toen deze koning na 10 jaar overleed, viel de boel weer uit elkaar. Officieel bleef Ierland ook daarna wel een hoge koning hebben, maar in de praktijk was er nog steeds sprake van elkaar bestrijdende kleinere en grotere koninkrijkjes. De relaties van de Ieren met de buren aan de andere kant van de Ierse Zee, die zijn voor Ierland altijd vrij gecompliceerd geweest. Handelscontacten zijn er altijd geweest en er vonden ook heel vaak wederzijdse plundertochten plaats, maar naarmate in de middeleeuwen Engeland steeds machtiger werd, groeide ook de belangstelling aldaar om Ierland te veroveren. En vanaf de 11e eeuw werden verschillende pogingen hiertoe ondernomen. Uiteindelijk wist in 1171 de Engelse koning Hendrik II een groot deel van Ierland in te nemen. Hij gaf dat gebied aan zijn zoon Jan en toen deze Jan zelf koning werd, hij is vooral bekend geworden als Jan zonder land, meer over hem in de aflevering over Robin Hood, viel Ierland direct onder de Engelse koning. Het land werd daarbij verdeeld onder leenmannen van die Engelse koning. In 1541 werd Ierland officieel een eigen koninkrijk toen Hendrik de VIII zichzelf tot koning van Ierland liet kronen. Hij was al koning van Engeland en daarmee vormde Ierland vanaf dat moment een personele unie met Engeland. En het was ook vanaf dat moment dat grote groepen Engelsen zich in Ierland begonnen te vestigen. Vanaf de 17e eeuw vestigde die zich met name in het noordoosten van het eiland in de provincie Ulster. Ierland werd in deze tijd bestuurd door een zogenaamde onderkoning en het grootste deel van het land was in handen van protestantse Engelse edellieden. Officieel hadden de Ieren een eigen bestuursorgaan, het Ierse parlement, maar daar hadden katholieken geen toegang toe. En in feite kwam het er dus op neer dat een klein groepje Engelse protestanten het overwegend katholieke Ierland bestuurde. Nou, uiteraard legden de Ieren zich bij dit alles niet neer. Regelmatig kwamen opstanden voor, onder andere in 1594, 1641 en 1798. Soms waren die wel enigszins succesvol, maar vrijwel altijd wisten de Engelsen het gezag te herstellen. Eén belangrijk moment uit een van die opstanden was bijvoorbeeld de Battle by the Boyne, dat is een rivier, waarbij Ierse katholieken die de katholieke Engelse koning Jacobus II terug op de troon wilden, beslissend verslagen werden door een protestants leger onder leiding van de Engelse koning Willem III, die natuurlijk niemand minder was dan stadhouder Willem III uit de Republiek. Die slag bij de Boyne wordt nog jaarlijks herdacht op 12 juli, waarbij fanatieke protestanten overwinningsmarsen houden die dwars door katholieke buurt trekken, wat vaak tot een hoop gedoe leidt. Hoe dan ook, in 1798 waren de Ieren wederom in opstand gekomen, dit keer geïnspireerd door de idealen van de Franse Revolutie. De Fransen die hadden ook beloofd militairen te sturen om de Ieren te helpen, maar dat hele plan mislukte. De gehoopte militaire steun bleef uit en uiteindelijk werd ook deze opstand neergeslagen. Maar dit leidde er wel toe dat men in Londen, waar de Britse regering zetelde, tot de conclusie kwam dat het maar eens afgelopen moest zijn met dat zelfbestuur van de Ieren. Het Ierse parlement werd opgeheven en Ierland werd in 1801 officieel samengevoegd met het Verenigd Koninkrijk. Het land kreeg daarbij 100 zetels in het Britse lagerhuis in Westminster van de in totaal 658. En daarbij werd de belofte gedaan dat katholieken ook zitting mochten nemen in het Britse lagerhuis. Dat gezegd hebbende, die belofte werd al snel weer teruggedraaid. Het aantal zetels dat de Ieren hadden werd overigens uiteindelijk naar 105 uitgebreid. Maar daar moet ik wel bij zeggen, dat klinkt natuurlijk heel leuk, maar uiteindelijk was er absoluut geen sprake van eerlijke representatie. Ierland had omgerekend iets minder dan 16% van alle zetels, terwijl van de ongeveer 28 miljoen mensen die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland woonden, er meer dan 8 miljoen in Ierland woonden. Dat is dus bijna 30%. Ook bij herindelingen die later zouden volgen, werd dit er niet beter op. Desalniettemin, de leidende politici in Londen die hoopten dat het feit dat de Ieren nu officieel ook mochten meepraten in het parlement genoeg was om ze voortaan rustig te houden. Maar ja, zoals al gezegd, de relatie tussen Ierland en Engeland die is complex en laat zich ook niet in een paar zinnen vatten, maar staat juist bol van de nuances. Hoe je het ook wendt of keert, beide landen zijn uiteindelijk ook gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld door handel en wederzijdse migratie die duizenden jaren teruggaat. Duizenden Ieren dienden tijdens de Napoleontische oorlogen in het Britse leger en de Britse marine. En zoals verteld waren er in de loop der tijd vele duizenden Engelsen naar Ierland vertrokken in wat soms zelfs de vorm van volksplantingen had. Tegelijkertijd waren er dus ook heel regelmatig conflicten. De spanningen tussen de Ieren en de Engelsen en de katholieken en protestanten zijn een belangrijk onderdeel van de Ierse geschiedenis. In de toekomst ga ik misschien nog wel eens wat doen met de Troubles uit de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw, maar in deze aflevering komt dat niet echt aan de orde, al speelt dit alles natuurlijk ook mee bij de hongersnood en zeker de nasleep daarvan. Goed, ik ben nu echt heel snel door een paar duizend jaar aan geschiedenis heen gegaan, waarbij ik vooral heel veel niet verteld heb. Maar we zijn dus nu aanbeland rond 1800, op het moment dat Ierland officieel onderdeel werd van het Verenigd Koninkrijk. Even voor de duidelijkheid, Ierland was geen rijk land. Er was weinig industrie en de meeste mensen waren boer of landarbeider. Het land waar die arbeiders op werkten, dat was grotendeels in handen van de Engelse adel. En het ding was, de Britse regering die worstelde daar toch wel een beetje mee. Want daar had men eigenlijk een heel simplistisch beeld van Ierland. Kort gezegd, in de ogen van veel Engelse politici en intellectuelen was Ierland gewoon een achterlijk land. Het land was zowel economisch als sociaal gezien zwaar onderontwikkeld en met name het katholieke deel van de bevolking was arm, dom en lui. Maar doordat Ierland nu ook onderdeel was van het Verenigd Koninkrijk, was de regering in Londen wel verantwoordelijk voor Ierland Er moest er toch wel iets gedaan worden aan en met dat achterlijke eiland. En daar werden ook wel stappen toegezet. Tussen 1801 en 1845 werden niet minder dan 175 speciale comité's en commissies ingesteld die moesten onderzoeken hoe Ierland geholpen kon worden. Alleen, nou ja, de uitkomst van die onderzoeken was eigenlijk vrijwel altijd hetzelfde. In het kort, de Ieren waren arm en lui en bovendien waren er veel te veel die ook nog eens veel te afhankelijk waren voor hun voedsel van één enkel gewas, de aardappel. Er waren overigens ook heus wel Engelse politici die wilden helpen, maar de meerderheid van de politici was eigenlijk van mening dat het toch vooral aan de Ieren zelf was om hun situatie te verbeteren. Dit hele Britse beeld van Ierland klopt overigens niet. De Ierse export die was na 1801 keihard gegroeid en aan de Ierse oostkust hadden Dublin en het gebied rondom Belfast zich juist in rap tempo ontwikkeld tot vroege industriesteden. Qua landbouw werd er op grote schaal graan verbouwd, waarvan het meeste verscheept werd naar Engeland. Het hielp daarbij dat in het Verenigd Koninkrijk strenge graanwetten golden die bepaalden dat op graan uit het buitenland hoge importheffingen golden. Daardoor bleef de prijs van graan hoog, waardoor Britse landeigenaren, waar deze heffingen niet voor golden, enorm van profiteerden. Vanuit Ierland werd jaarlijks zoveel graan naar Engeland getransporteerd dat 2 miljoen mensen ermee gevoed werden. En Ierland was daarmee op een bepaalde manier wel een beetje de graanschuur van Engeland. Tegelijkertijd is het ook zo dat inderdaad een groot deel van de landbouwgrond in Ierland gebruikt werd voor het verbouwen van aardappels. En de aardappel speelt in dit hele verhaal een cruciale rol. Nou, die aardappel was in de 16e eeuw vanuit Zuid-Amerika in Europa terechtgekomen en had zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een belangrijk basisvoedsel voor met name het armere deel van de bevolking. Dat kwam omdat aardappelen niet alleen enorm voedzaam zijn, ze zijn ook nog eens, destijds in elk geval, relatief makkelijk te verbouwen met een hoge opbrengst aan oogst en daarnaast kon je die aardappel na het oogsten ook gelijk eten. Het was niet zoals met graan dat bijvoorbeeld eerst gemalen moest worden tot meel en vervolgens tot brood gebakken moest worden. Nou, door dit alles was de aardappel vaak heel erg goedkoop en ook daarmee dus aantrekkelijk voor de armen in de samenleving. Nou, zoals gezegd, Ierland in de 19e eeuw was geen rijk land en dus werd er op grote schaal aardappelen verbouwd. In 1840 was voor naar schatting zo'n 40% van de bevolking van het land de aardappel min of meer het dagelijkse basisvoedsel. Overigens was het echt niet zo dat alleen in Ierland de aardappel het voedsel voor de armen was. Ook in de rest van Europa was dit vaak het geval. Maar goed, in feite kwam het er dus wel op neer dat in Ierland een groot deel van de bevolking in met name het westelijk deel van het eiland afhankelijk was van één soort voedsel. En nou ja, hoe je het ook wendt of keert, dat was natuurlijk enorm risicovol. Dit was in die tijd overigens ook gewoon algemeen bekend en zoals hiervoor al een beetje verteld, eigenlijk is dit ook gewoon een beetje een karikatuur geworden. In Engelse ogen was die afhankelijkheid van de aardappel in zekere zin een beetje typerend voor de Ierse mentaliteit. Zoals al gezegd, die waren lui en niet innovatief. Wat het namelijk is, kijk, van het verbouwen van aardappelen werd je echt niet rijk. Ten eerste omdat je, om flinke winst te maken, echt enorme hoeveelheden aardappelen nodig had om te verkopen, omdat die aardappel nou eenmaal zo goedkoop was. En daarnaast moest je dan ook nog eens de middelen hebben om die grote hoeveelheden aardappelen over lange afstanden te vervoeren. Nou, dat hadden de meeste boeren die aardappelen verbouwden niet. En bovendien, het feit dat de aardappel ook nog eens niet super lang goed blijft wanneer het bijvoorbeeld te warm, te koud of te vochtig is, zoals iedereen die wel eens een zak aardappelen te lang heeft laten liggen weet, hielp daarbij ook niet. Even voor je beeld, een familie die afhankelijk was van aardappelen als voedsel kon, mits de aardappelen dus goed bewaard werden, een maand of 8 à 9 per jaar daar goed van eten, gerekend vanaf het moment van oogsten. Maar na die tijd waren de meeste aardappelen niet meer bruikbaar en de periode vanaf dat moment tot de volgende oogst, die stond dan ook bekend als de hongermaanden. Overigens, het feit dat aardappelen relatief makkelijk te verbouwen waren en relatief weinig inspanning vereisten qua onderhoud, leidde nog tot een andere karikaturale conclusie, namelijk dat het ook een verklaring vormde voor de enorme bevolkingsgroei van Ierland. Want ja, wat gaan mensen doen die te veel tijd hebben? Precies, zich voortplanten als konijnen. Nou, bij het denken hierover was de theorie van de econoom Thomas Malthus heel erg invloedrijk. Deze had in 1798 een model ontwikkeld waarin hij min of meer stelde dat de bevolkingsgroei van een land zich altijd exponentieel ontwikkelde en de voedselproductie lineair. De hoeveelheid voedsel zou altijd ofwel gelijk blijven ofwel met vaste stappen groeien, terwijl de bevolking juist heel hard groeide. Wanneer de bevolking te veel gegroeid was, dan zou dat dus ook onvermijdelijk tot hongersnood leiden. Hierdoor zou het bevolkingsaantal weer afnemen, net zover totdat er weer genoeg voedsel was voor iedereen. Daarna zou het hele proces zich gewoon weer gaan herhalen, tenzij de bevolkingsgroei van een land kon worden ingeperkt. In dit model werd hongersnood in feite een soort logische ontwikkeling die volgens Malthus bovendien heel duidelijk te wijten was aan één enkele bevolkingsgroep, namelijk de armen. Die kregen namelijk veel te veel kinderen. En volgens Malthus was de oplossing voor dit alles dan ook relatief simpel. De overheid moest zo min mogelijk doen om arme mensen te helpen. Want als de armen hulp kregen, dan waren ze niet meer geïnteresseerd en gemotiveerd in het zoeken naar werk en werden ze dus lui. En bovendien kregen ze dan weer veel te veel kinderen die ze zonder overheidshulp helemaal niet zouden kunnen onderhouden, zo meende Malthus. En daarmee was dus ook zijn conclusie dat hulp geven aan armen eigenlijk alleen maar leidde tot nog meer arme mensen. Nou ja, je kunt je denk ik wel voorstellen dat veel mensen in Engeland de situatie in Ierland een schoolvoorbeeld vonden van de ideeën van Malthus. Een land waar de bevolking in hun ogen lui en onderontwikkeld was door de afhankelijkheid van de aardappel en die zich ook nog eens als een malle voortplantte. Nou goed, dit was dus het beeld dat bestond, maar ook hier was de realiteit anders. Waarbij ik er overigens wel meteen bij moet zeggen dat het absoluut klopt dat de bevolking van Ierland in korte tijd enorm gegroeid was. Dat had echter helemaal niks te maken met de mentaliteit van de Ieren, maar lag voor een belangrijk deel juist aan die aardappel die zo voedzaam was dat het sterftecijfer onder de bevolking juist heel erg afnam en dus meer mensen volwassen werden. Uit onderzoek is ook gebleken dat veel Ieren weliswaar arm waren, maar dat zij dankzij de voedzame aardappel relatief gezond waren. Ook belangrijk om te vermelden is dat niet alleen de bevolking van Ierland in deze tijd in rap tempo groeide, dat gold net zo goed voor die van Engeland en dat waren daar ook echt niet allemaal miljonairs. Eveneens is het zoals gezegd waar dat een groot deel van de Ierse bevolking inderdaad afhankelijk was van de aardappel als basisvoedsel, maar tegelijkertijd was het ook weer niet zo dat in Ierland alleen maar aardappelen verbouwd werden. In 1845 werd naar schatting een derde van alle landbouwgrond gebruikt voor de aardappelteelt, maar de rest werd gebruikt voor graan, dat dus voornamelijk naar Engeland geëxporteerd werd, en allerlei andere producten zoals vlas of veeteelt. En wat betreft dat laatste, in 1845 vonden meer dan 5000 jaarmarkten in Ierland plaats, waarbij voornamelijk vee verhandeld werd. Kortom, het beeld dat heel Ierland alleen maar aardappelen at en er geen ander voedsel beschikbaar was, dat klopt dus niet. Maar het was wel zo dat er in delen van Ierland, met name in het westen, wel degelijk sprake was van een agrarische monocultuur, met als gevolg dat letterlijk miljoenen mensen voor hun voedsel afhankelijk waren van één gewas, de aardappel, en dat was ook nog eens het armste deel van de bevolking. En dit alles zijn onmiskenbaar achterliggende factoren geweest van het ontstaan van de hongersnood. Nou, over de directe aanleiding van die hongersnood, daar hoeven we verder niet ingewikkeld over te doen. Dat was de zogenaamde aardappelziekte. Door infectie met een pseudoschimmel genaamd Phytophthora infestans ging in zowel 1845 als 1846 een groot deel van de aardappeloogst verloren. Een aardappel die met deze pseudoschimmel besmet was, die werd binnen enkele dagen rot en was daarmee niet meer te eten. Op Instagram en Facebook vind je een foto van een met aardappelziekte besmette aardappel. In die tijd had men overigens niet door dat een schimmel verantwoordelijk was voor de aardappelziekte. Er bestonden allerlei theorieën over wat dan wel de oorzaak was, waaronder dat de aardappelziekte een straf van God was. Tegenwoordig is Phytophthora infestans overigens goed te bestrijden met allerlei chemische bestrijdingsmiddelen, al moet daar natuurlijk wel bij gezegd worden dat dat weer allerlei andere nadelen heeft. Een echte natuurlijke manier om de pseudoschimmel tegen te houden, die is er niet, behalve dan het aangetaste deel van de aardappelplanten zo snel mogelijk isoleren en vernietigen. Het is overigens ook zeker niet zo dat in 1845 voor de allereerste keer ooit de aardappeloogst mislukte. Het mislukken van oogsten kwam vrij regelmatig voor en bijvoorbeeld in 1817, 1822, 1831, 1836, 1837, 1839, 1842 en 1844 was ook een deel van de oogst mislukt. Het punt was echter wel dat er in deze gevallen geen sprake was van een landelijke mislukking. Plaatselijke tekorten die konden vaak lokaal worden opgelost door spontaan opgerichte hulporganisaties die extra voedsel inkochten. In 1817, 1822 en 1831 was een grote hongersnood bovendien mede voorkomen doordat de overheid voedsel liet overbrengen naar Ierland en daarnaast een aantal grote, met publiek geld gefinancierde publieke werken opstarten, zoals het aanleggen van wegen. Dit bood talloze mensen de kans om geld te verdienen waarmee ze voedsel konden kopen. In 1817 was een van de hoogste ambtenaren die namens de Britse regering in Ierland aanwezig waren, Robert Peel. Later, in 1822, was deze Peel minister van Binnenlandse Zaken en in 1841 werd hij voor de tweede keer in zijn carrière tot premier verkozen. Maar goed, het kwam dus vaker voor dat er hongersnood was, maar dat gezegd hebbende, het lijkt me duidelijk dat de gevolgen in een land waar 40% van de bevolking van hun dagelijkse voedsel afhankelijk was van de aardappel, enorm groot waren als de volledige oogst zou mislukken. Toch is er meer aan de hand dan alleen dat. Want kijk, laten we ook gewoon wel wezen, de aardappelziekte kwam natuurlijk niet alleen voor in Ierland. Deze was in 1844 voor het eerst verschenen in de Verenigde Staten. In de zomer van 1845 waren de eerste meldingen binnengekomen uit Engeland, België en Nederland. En in september van dat jaar waren de aardappelen in Ierland aan de beurt. Al snel werd toen duidelijk dat meer dan de helft van de aardappelen niet geschikt waren voor consumptie en ook een jaar later mislukte de oogst dus, zoals verteld. Maar dat dit alles juist in Ierland zou leiden tot zoveel slachtoffers in vergelijking met andere landen, heeft een aantal specifieke redenen. Eén daarvan is inderdaad de gedeeltelijke monocultuur die er bestond. Maar andere achterliggende redenen waren het bestaande systeem van landbezit, zoals dat in Ierland was, de heersende theorieën over economie, bevolkingsgroei, armoede en overheidsingrijpen en daarmee samenhangend de houding van de regering in Londen. En daarnaast was er ook gewoon sprake van pech en een aantal elkaar versterkende factoren. Wat betreft pech, daar bedoel ik eigenlijk gewoon mee dat de zomers van 1845, 46, 48 en 49 vrijwel allemaal bovengemiddeld nat en fris waren. Dat zorgde er sowieso al voor dat de oogsten gevaar liepen, maar bovendien zorgde het ervoor dat de aardappelziekte zich veel makkelijker kon verspreiden. Het enige jaar waarin de temperaturen en het weer eigenlijk redelijk normaal waren, was 1847. En in dat jaar was de oogst dus ook redelijk oké. Maar ja, wat je hierbij wel goed moet beseffen, kijk, als er geoogst werd, werd natuurlijk het grootste deel gebruikt om te eten. Maar een deel van de oogst werd ook bewaard om in te zaaien voor de oogst van het jaar daarna. Maar ja, de oogst in 1845 en 46 was als gevolg van de aardappelziekte mislukt. En dus werden de aardappelen die er wel waren opgegeten en bleef er dus weinig over om in te zaaien, met als gevolg dat de oogst in het jaar daarna nog minder werd. Ter illustratie, in 1845 werd 2,5 miljoen hectare landbouwgrond gebruikt om aardappelen te delen. In 1846 was dit 2 miljoen en in 1847 nog maar 284.000. In dat jaar was de oogst op zichzelf eigenlijk best wel prima. Er was namelijk nauwelijks sprake van aardappelziekte. Maar ja, de opbrengst van 284.000 hectare is natuurlijk maar net iets meer dan 10% van de opbrengst van 2,5 miljoen hectare. En dus werd de hongersnood daarmee niet opgelost. Sterker nog, zoals verteld, in 1848 en 49 werden de zomers weer nat en fris, waardoor er juist nog meer mislukte. En terwijl dit alles gaande was, brak in 1847 ook nog eens een tyfusepidemie uit. En omdat veel mensen verzwakt waren door maanden en maanden van honger en ondervoeding, maakte deze epidemie extra veel slachtoffers. Later zou ook nog eens cholera uitbreken en ook hier weer was het aantal doden veel hoger dan normaal het geval zou zijn geweest als gevolg van verzwakking en ondervoeding. In 1848 was bovendien ook de aardappelziekte weer teruggekeerd, waardoor in dat jaar en in 49 en 50 de oogst ook mislukte. En wat natuurlijk wel gewoon zo is, dat de aardappelziekte zoveel jaren achter elkaar huis hield, was al uitzonderlijk. En dat geldt net zo goed voor het feit dat zoveel zomers achter elkaar relatief koud en nat waren. En het feit dat er in korte tijd twee grote epidemieën uitbraken. En dit is een deel van de verklaring waarom er zoveel slachtoffers vielen. Maar het is zeker niet het hele verhaal. Hiervoor is het gegaan over Thomas Malthus en zijn model en zoals al gezegd, velen in Engeland zagen in Ierland een sterk bewijs voor Malthus' theorie. Het ding is echter, hij zelf vond dat niet per se. Dat komt eigenlijk door een heel simpele reden. Volgens Malthus was, zoals verteld, de basis voor de alsmaar uitbreidende armere klasse de hulp die deze mensen van overheidswegen kregen. Het ding was echter, in Ierland bestond zo'n systeem helemaal niet. Pas in 1838 werd daar een armenwet van kracht. Nee, het feit dat juist in Ierland mensen arm bleven, lag volgens Malthus om te beginnen voornamelijk aan het feit dat de Ieren zoveel kinderen kregen en daarnaast aan het systeem van landbezit, zoals dat in Ierland georganiseerd was. Want zoals verteld, in de loop der eeuwen was de overgrote meerderheid van het land in bezit geraakt van een relatief klein groepje van voornamelijk protestantse edelen. In de grote meerderheid van deze gevallen woonden deze landeigenaren ook helemaal niet in Ierland, maar elders in Groot-Brittannië. en het beheer van hun bezittingen in Ierland lieten ze over aan een soort tussenpersonen. Die tussenpersonen die betaalden vaak jaarlijks een bedrag aan geld aan de landeigenaar om deze rol te mogen vervullen. Kijk, in essentie wilden die landeigenaren eigenlijk maar één ding. Met zo min mogelijk gedoe zoveel mogelijk geld verdienen. En aan de tussenpersonen was het zaak om dit te regelen. Door het geld dat de tussenpersonen betaalden voor het uitoefenen van hun functie, was een landeigenaar verzekerd van inkomen. En daarnaast kreeg deze landeigenaar natuurlijk ook een deel van de opbrengst van de oogst en de verkoop daarvan. Maar goed, die tussenpersoon die moest natuurlijk ook iets verdienen. Want ja, die moest natuurlijk wel het geld opbrengen dat betaald moest worden aan de landheer. Nou, dat deed een tussenpersoon door het bezit van die landheer, met diens toestemming natuurlijk, te verdelen onder boeren. Die kregen in ruil voor een jaarlijks bedrag aan geld, de zogenaamde pacht, een stuk land dat zij mochten verbouwen. Wat ze daarop verbouwden mocht deels voor eigen gebruik zijn, maar het kon ook zo zijn dat een tussenpersoon of landeigenaar bepaalde dat er gewassen geteeld moesten worden voor de verkoop. Vanwege de geldende graanwetten was het bijvoorbeeld heel lucratief om graan te verbouwen. Nou ja, laten we even rekenen met fictieve bedragen. Stel een tussenpersoon betaalde een landeigenaar 100 pond per jaar om diens land te mogen beheren, plus dan waarschijnlijk een deel van de opbrengst. Om dat geld terug te verdienen, verpachtte de tussenpersoon het land onder, laten we zeggen, 15 boeren, die per jaar elk 10 pond plus een deel van de opbrengst daarvoor moesten betalen. Nou, dat betekende dus dat de tussenpersoon per jaar ook winst maakte, want het verpachten van het land leverde dus 150 pond op, waarvan hij na betaling aan de landsheer 50 pond in eigen zak kon steken. Het ding was natuurlijk, de tussenpersoon kon die winst natuurlijk vergroten door het land onder veel meer boeren te verdelen. 20 of 30 pachters die elk 10 pond betaalden, leverden natuurlijk veel meer inkomsten op. Landeigenaren die vonden dit overigens ook gewoon best, want als zij doorkregen dat dit gebeurde, verhoogden ze simpelweg de kosten voor de tussenpersonen. Maar ja, voor de pachters betekende dit dat zij hetzelfde bedrag aan pacht betaalden, maar dat het stuk grond dat ze moesten onderhouden steeds kleiner werd. En dat betekende dus ook dat de opbrengst minder was. Voor je beeld, in 1845 had een kwart van de pachters de beschikking over minder dan 2 hectare land en 40% moesten doen met 2 tot 6 hectare land. En dit was vaak nauwelijks genoeg om in het eigen onderhoud te voorzien, laat staan dat er veel overbleef voor de verkoop en het enige gewas dat op deze kleine hoeveelheden grond in voldoende kwantiteit groeide om een gezin op te voeden was, nou ja, je raadt het al, de aardappel. Naar schatting was een derde van de pachters meestal niet in staat om aan de pacht te voldoen met alleen de opbrengst van hun boerderij en velen waren daarom ook gedwongen om ook nog eens elders als dagarbeider werk te zoeken. Die pachters die woonden daarbij overigens vaak in krakkemikkige hutjes, want nou ja, geld voor fatsoenlijke huisvesting was er ook niet. En de landeigenaren die zagen er niet het nut van in om daarin te investeren. Uiteraard waren heel veel mensen het hier niet mee eens en werd hier vaak tegen geprotesteerd. Het punt was echter, er waren zoveel mensen die nauwelijks in hun bestaan konden voorzien, dat tussenpersonen lastige pachters gewoon konden wegsturen. Want er was altijd wel iemand te vinden die hun plaats innam en die wel genoegen nam met een klein stukje land en een hoge pacht. Want ja, geen land hebben betekende geen inkomen en geen eten en een beetje land betekende in elk geval een beetje eten. Maar ja, concreet betekende dit dus wel dat de grote meerderheid van de pachters nauwelijks genoeg opbrengst had om zichzelf te voeden. En als er al iets overbleef voor de verkoop, dan leverde dat weinig op, omdat het ten eerste vaak om kleine hoeveelheden ging En ten tweede, omdat het dus meestal aardappelen betrof waar nauwelijks winst op te behalen viel. En bovendien, het kwam ook vaak voor dat als een pachter erin slaagde om te innoveren of wat extra's binnen te halen, de tussenpersoon er vaak als de kippen bij was om de pacht te verhogen. Oftewel, eigenlijk had je er per saldo als pachter maar heel weinig aan om te innoveren en te proberen je positie te verbeteren. Contracten met pachters konden namelijk op elk moment verbroken worden door tussenpersonen. Mislukte de oogst en kon je niet aan de pacht voldoen, jammer dan, wegwezen. Dit alles had een aantal verstrekkende gevolgen. Ten eerste vloeide dus een groot deel van het geld dat in Ierland verdiend werd naar Engeland en werd daarmee dus ook niet in het land zelf geïnvesteerd. Daarnaast, doordat de eigenaren van het land vaak tientallen, zo niet honderden kilometers verderop woonden en als voornaamste doel hadden om geld te verdienen, hadden ze nauwelijks oog voor de leefomstandigheden van de pachters. Nu waren er zeker landeigenaren die een deel van hun geld herinvesteerden in Ierland, bijvoorbeeld in het aanleggen van wegen. Maar de overgrote meerderheid deed dat niet. En bovendien, in essentie was dit een systeem dat innovatie tegenwerkte en waarin de pachter volledig afhankelijk was van de welwillendheid van de tussenpersoon en of de landeigenaren. Als die een familie eraf wilde gooien, dan gebeurde dat. Als die besloot dat op het land van de pachter voortaan graan moest worden verbouwd, dat bedoeld was voor de Engelse markt, of vee moest worden gehouden, dan gebeurde dat. En het is dan ook mede als gevolg van dit systeem dat Ierland jaarlijks miljoenen tonnen graan naar Engeland exporteerde, waar de plaatselijke bevolking in Ierland weinig tot niks van terugzag. En zo ontstond voor veel arme Ierse pachters een soort vicieuze cirkel van ellende. De grond die er was, was voornamelijk in handen van rijke landeigenaren. Om aan voedsel te komen moesten velen daar dus maar pachter worden. Maar de beschikbare grond die was vaak dusdanig klein dat alleen aardappelen geschikt waren om te verbouwen om in voedsel voor het gezin te voorzien. Het beetje geld dat de verkoop van de rest opleverde ging op aan de pacht en door de afhankelijkheid van de aardappel was de kans op een hongersnood extra groot. Als de pachters al iets van extra geld verdienden of bijvoorbeeld innoveerden waardoor ze meer konden verbouwen, dan werd vaak gelijk de pacht verhoogd waardoor ze daar in essentie eigenlijk niks aan hadden. De pachters konden daarnaast ook gedwongen worden om andere gewassen te verbouwen, zoals graan. Maar dat graan bijvoorbeeld, dat werd vrijwel allemaal naar Engeland getransporteerd en daar tegen hoge prijzen verkocht. En de winst, die was daarbij voor de landeigenaren. Kon een pachter niet aan de pacht voldoen of protesteerde deze te veel tegen dit hele systeem, dan werd deze zonder pardon weggebonjourd. En een groot deel van de Ieren zat dus volledig klem in dit systeem. Nu moet ik hier gelijk bij zeggen, in Engeland had men heus wel door dat de landeigenaren een grote rol speelden in de heersende armoede in Ierland. Maar ja, zoals al verteld, een deel van die landeigenaren was van Engelse adel en had daarmee dus een zetel in het Engelse hogerhuis en dus de nodige politieke invloed. En daarnaast vonden ook velen dat in essentie de Ierse armoede een Iers probleem was dat door de Ieren zelf moest worden opgelost, niet door de Britse overheid. Een grote rol hierin speelde de economische theorie van Adam Smith, die er, heel erg kort door de bocht gezegd, vanuit ging dat vrijwel elke bemoeienis van de overheid met de economie en het individuele leven van mensen tot een minimum moest worden beperkt. Want alleen zo kon een economie floreren en alleen zo zouden mensen gestimuleerd worden om hun eigen positie te verbeteren. En nou ja, eigenlijk heel simpel gezegd, als iedereen zijn eigen positie verbetert en zijn of haar welvaart vergroot, dan wordt uiteindelijk ook de algemene welvaart in een land automatisch hoger. Ik vat Adam Smith's theorie nu even heel kort samen. In werkelijkheid ligt alles een stuk ingewikkelder, maar in grote trekken komt het hier wel op neer. Dit politiek-economische gedachtegoed van de alles overheersende markt en de overheid die zich daarmee niet bemoeide, was dominant in het denken van veel politici in de 19e eeuw en zou ook een grote invloed hebben op de Ierse hongersnood. Overigens is ook denk ik goed te zien dat er behoorlijk wat overlap zat tussen het denken van Adam Smith en het denken van Thomas Malthus, maar dat even terzijde. Maar goed, dit alles wil overigens niet zeggen dat de Britse regering na het uitbreken van de hongersnood niks deed. Zoals al verteld, in het najaar van 1845 werd duidelijk dat de aardappeloogst grotendeels zou mislukken. Een deel daarvan was wel gered, dus op korte termijn waren er geen problemen, maar op lange termijn zouden die wel ontstaan. In oktober 1845 was de al eerder genoemde Britse premier Robert Peel al op de hoogte gesteld van de noodsituatie die eraan zat te komen. En Peel was eigenlijk wel een beetje de juiste man op de juiste plek. Want zoals verteld, als ambtenaar van de Britse regering in Ierland had hij de hongersnood van 1817 van dichtbij meegemaakt. En ten tijde van die van 1822 was hij minister van Binnenlandse Zaken. En ook in 1845 nam Peel heel snel maatregelen. Hij stuurde een speciale commissie naar Ierland die moest onderzoeken hoe groot de problemen waren en vroeg wetenschappers om naar een oplossing voor de aardappelziekte te zoeken. Al snel werd duidelijk dat de problemen veel ernstiger waren dan gedacht. Behalve met deze conclusie kwam de commissie ook gelijk met een aantal tips voor de Ierse bevolking. Zo moesten die de aardappelen voortaan bewaren op droge, goed geventileerde plekken, want dat zou helpen tegen de aardappelziekte, iets dat niet klopt overigens. En daarnaast werd aangeraden om per aardappel te kijken hoeveel ervan was aangetast, want het niet aangetaste deel dat kon gewoon worden gegeten. Van de aangetaste delen kon overigens zetmeel worden gemaakt dat gemengd met meel verwerkt kon worden tot brood. De leden van de commissie zelf dachten overigens niet dat er veel met deze tips en suggesties gedaan zou worden. Pachters hadden namelijk helemaal niet het geld en de mogelijkheden om allerlei speciale opbergplekken in te richten. En ze hadden al helemaal niet genoeg geld om meel te kopen en broden te laten bakken. Als gevolg van de graanwetten lagen de prijzen daarvan sowieso vast en die waren veel te duur voor de pachters. Premier Peel wilde deze graanwetten overigens maar al te graag afschaffen, omdat die volledig tegen de principes van de vrije markt inging uiteindelijk. In oktober 1845 deed hij hier ook een poging toe, maar veel leden van zijn partij, dat was de Conservatieve Partij, die waren hier tegen. Een deel daarvan waren namelijk vaak ook juist die landeigenaren die veel geld met het verbouwen en verhandelen van graan verdienden. Peel verloor de steun van zijn eigen partij, maar omdat de oppositie er niet in slaagde om een regering te vormen, mocht hij voorlopig blijven zitten. Uiteindelijk zou het Peel alsnog lukken om de graanwetten af te schaffen, maar pas in 1846. En het effect daarvan zou pas jaren later zichtbaar worden. En dit heeft dus ook geen effect gehad op het verloop van de Ierse hongersnood. Maar Peel nam wel een aantal andere maatregelen om die dreigende hongersnood het hoofd te bieden. Zo werden in november 1845 een aantal speciale commissies opgezet die voedseldepots moesten inrichten en voedselhulp moesten organiseren. En tegelijkertijd werd voor 100.000 pond aan maïs ingekocht dat in december in het geheim naar Ierland werd overgebracht. Bovendien werd een aantal opdrachten tot publieke werken gegeven, zoals het aanleggen van wegen en vissershavens die bedoeld waren om de mensen werk en dus inkomsten te verschaffen. Historici zijn het er over het algemeen eigenlijk wel over eens dat de reactie van de regering Peel gewoon goed was. Er was ruim van tevoren geanticipeerd op de komende hongersnood en hoewel de hoeveelheden extra voedsel niet altijd voldoende waren, was er in elk geval iets. Het ding hierbij is echter wel dat de regering ervan uit was gegaan dat er net zoals in eerdere jaren, sprake zou zijn van een eenmalig jaar van slechte oogsten. Niemand had voorzien dat ook in 1846 de oogst zou mislukken. En hier kwam nog wel iets bij. In Londen was men als de dood ervoor dat het beeld zou ontstaan dat de regering grote hoeveelheden geld stak in Ierland. Want ja, dat geld kon natuurlijk ook in de eigen Engelse bevolking worden gestoken. En dat zou het dus niet zo heel goed doen bij de publieke opinie. Uiteindelijk was dit alles natuurlijk gewoon een Iers probleem dat door de Ieren zelf zoveel mogelijk moest worden opgelost. Er waren ook politici die overigens nog een stap verder gingen en in de naderende hongersnood ook wel een kans zagen om de structurele problemen waarmee Ierland te maken had aan te pakken. De landeigenaren bijvoorbeeld, die moesten maar eens een keer hun verantwoordelijkheid gaan nemen. In 1838 had Ierland voor het eerst een armenwet gekregen, waarin structurele hulp aan de allerarmste geregeld werd. Het idee was echter ook hier dat dit lokaal georganiseerd moest worden. Ierland werd opgedeeld in 130 administratieve armenregio's en per regio kwam er een armenhuis. Mensen die niet in hun onderhoud konden voorzien, moesten zich daar melden en kregen werk en onderdak. Bovendien werd niet veel later nog eens een extra wet aangenomen die bepaalde dat landeigenaren een belasting moesten betalen over land dat minder dan 4 pond per jaar opbracht. Nou, dat waren natuurlijk voornamelijk de kleine stukken grond van de armste pachters. Het idee hierachter was dat de landeigenaren zo gestimuleerd zouden worden om te investeren in hun land, zodat het meer op zou brengen en ze dus geen belasting meer hoefden te betalen. En daarmee zou natuurlijk ook het lot van die pachters verbeterd worden. Win-win dus, zou je denken, maar helaas bleek in de praktijk vaak het tegenovergestelde. Want landeigenaren die hadden helemaal geen zin in die investeringen. Het was namelijk veel voordeliger om je pachters gewoon eruit te gooien en het land te gebruiken voor veeteelt. En in de aanloop naar de hongersnood raakten zo duizenden mensen hun toch al karige bron van inkomsten kwijt. Ook hierbij waren de bedoelingen van de toenmalige zittende regeringen goed. En dat gold dus zeker ook voor de regering Peel. Maar voor de Ieren zou alles anders worden toen de regering Peel in 1846 alsnog viel, toen een serie wetten die bedoeld waren om de overheid meer macht te geven om in te grijpen in Ierland, niet door het parlement kwam. Dit keer wist de oppositie wel een regering te vormen en een andere partij, de Whigs, kwamen aan de macht en de leider daarvan, Lord John Russell, werd premier. En deze regering had een heel andere visie op de situatie in Ierland. Zij vonden namelijk dat de overheid zich niet moest bemoeien met de problemen aldaar, maar dat de markt die problemen moest oplossen. Alle bestaande hulpinitiatieven werden ingetrokken en onderdeel daarvan was ook dat bepaald werd dat de export van graan gewoon door moest gaan. Nou, het effect laat zich raden. Zeker toen bleek dat de oogst van 1846 nog veel harder mislukte dan die van 1845. Later is de regering Russell wel enigszins teruggekomen op dit alles en werden toch weer nieuwe hulpinitiatieven gestart, zoals het uitdelen van soep. Maar deze maatregelen waren telkens van tijdelijke aard, ook omdat men binnen deze regering er nog meer van overtuigd was dat de Ieren uiteindelijk zelf hun problemen moesten oplossen. Desondanks, in juni 1847 werd wel een wet aangenomen die bepaalde dat de armste Ieren recht hadden op steun, die overigens grotendeels gefinancierd moest worden door de landeigenaren. Ook dit weer, dit klonk natuurlijk allemaal hartstikke leuk, maar in werkelijkheid zat er een clausule in die wet waarin bepaald werd dat iedereen die 1/10 hectare land of meer had, geen recht had op hulp. En dat betekende gewoon dat een groot deel van de pachters werd klemgezet. Doordat ze geen recht hadden op hulp, moesten zij dus voor zichzelf zorgen, maar omdat de oogst mislukte, konden ze dat niet. Om dus toch op korte termijn voedsel te krijgen, zagen velen dus geen andere oplossing dan hun land maar gewoon terug te geven aan de landeigenaren. En de landeigenaren en de tussenpersonen, die vonden dat prima. Sterker nog, aangezien zij medeverantwoordelijk waren voor de zorg voor diegenen met minder dan 1/10 hectare land, gingen ze deze mensen vaak al uit zichzelf wegsturen. In 1849 raakten op deze manier meer dan 90.000 pachters hun land kwijt. En een jaar later nog eens meer dan 100.000. Daarbovenop waren er ook nog eens honderdduizenden pachters die überhaupt de pacht niet meer konden betalen en dus om die reden van hun land werden weggestuurd. Het land dat vrijkwam werd vaak voor bodemprijzen verkocht aan Britse speculanten die vaak al snel de pacht verhoogden of het land simpelweg voor vee gingen gebruiken, waardoor nog meer mensen in de problemen kwamen. En zo raakten in korte tijd dus vele honderdduizenden mensen hun bron van voedsel kwijt. De voedselhulp die was opgezet, kon de enorme hoeveelheden mensen helemaal niet aan. En dus waren de gevolgen catastrofaal. Duizenden overleden van de honger en vele anderen zagen geen andere uitweg dan simpelweg Ierland te verlaten. Zo'n 20.000 Ieren maakten de oversteek naar Engeland, maar nog veel meer, ongeveer 1 miljoen mensen, stapten op de boot naar de Verenigde Staten of Canada. Natuurlijk kostte dat ook geld en daarom vertrok vaak eerst een deel van een familie en als er dan ter plekke voldoende geld gespaard was, kwam de rest over. De reders van de schepen die overtochten maakten, die snapten ook wel dat de tickets niet te duur moesten zijn. Om vervolgens toch winst te maken, probeerden die reders vervolgens om de kosten van de overtocht zo laag mogelijk te houden. Dat deden ze door de schepen om te beginnen helemaal vol te laden met mensen en daarnaast zo min mogelijk eten en drinken mee te nemen. Concreet betekende dit dat degene die de overtocht naar Noord-Amerika maakte vaak wekenlang hutje-mutje op elkaar moesten zitten, waardoor ziektes zich heel snel konden verspreiden. De omstandigheden aan boord van deze schepen waren zo slecht dat vaak wel 20% van de opvarenden de overtocht niet overleefde en soms liep dit zelfs op tot 50%. Degenen die stierven kregen een zeemansgraf, wat zoveel betekent als dat ze gewoon overboord werden gegooid. En er zijn verhalen dat er schepen waren die gevolgd werden door haaien die de lichamen van de doden opvraten. En omdat het zoveel lichamen waren elke dag, zwommen die haaien simpelweg achter de schepen aan om verzekerd te zijn van een makkelijke maaltijd. Deze schepen zouden later de bijnaam coffin ships, oftewel drijvende doodskisten, krijgen. Voor degene die de overtocht overleefden, was de aankomst in Canada of de Verenigde Staten vaak alles behalve een feestje. De meesten hadden nauwelijks geld en bovendien waren velen doodziek of in elk geval ernstig verzwakt bij aankomst. De tyfusepidemie die in 1847 in Ierland was uitgebroken, werd door deze vele duizenden migranten die de oversteek maakten meegenomen, met als gevolg dat deze ziekte zich ook verspreidde aan de andere kant van de oceaan. Alleen al in Canada vielen hierdoor in 1847 20.000 doden. Canada en de Verenigde Staten namen al snel maatregelen om de enorme aantallen migranten op te vangen en de verspreiding van ziektes tegen te gaan. De net aangekomen Ieren moesten nadat ze het schip verlaten hadden vaak enkele weken in quarantaine. Helaas echter waren die opvangplekken helemaal niet berekend op vele duizenden migranten. Er waren veel te weinig slaapplekken, waardoor de meeste mensen moesten verblijven in zelfgemaakte tentjes waarin vaak nauwelijks iets als bedden aanwezig waren. Voedsel en schoon water waren er ook nauwelijks en ook hier kwamen vaak nog duizenden mensen om het leven. In Ierland zelf verbeterde de situatie zo rond 1851. De zomers die werden weer beter en mede daardoor kon de aardappelziekte zich minder snel verspreiden, waarna er uiteindelijk een einde kwam aan de hongersnood. Het uiteindelijke aantal doden als gevolg van deze hongersnood, dat is onduidelijk. Schattingen lopen uiteen van 200.000 tot wel een miljoen. Omdat de precieze cijfers niet werden bijgehouden, is het in deze lastig om een volledig aantal te geven. Maar wat wel duidelijk is, is dat de grote meerderheid van de slachtoffers niet overleed als gevolg van honger, maar eerder aan de indirecte gevolgen van de hongersnood, namelijk als gevolg van de epidemieën die uitbraken. Zoals verteld zit hier wel een heel directe link in met de hongersnood, omdat mensen door ondervoeding vaak ernstig verzwakt waren. De impact van de hongersnood die is enorm groot geweest. Natuurlijk wat betreft het aantal doden en de hoeveelheid mensen die Ierland verlaten hebben, maar na afloop was ook vooral de woede enorm groot over de rol van de Britse regering. Niet alleen had die wel erg weinig gedaan om de Ieren te helpen, wat het extra pijnlijk maakte, was dat Ierland gedurende de gehele periode van de hongersnood tonnen aan graan bleef exporteren naar Engeland. De Britse regering had er ook voor kunnen kiezen om een exportverbod op te leggen, waardoor het graan gebruikt had kunnen worden om de Ieren te voeden. Maar dit had de regering pertinent geweigerd. En zo ontstond het beeld van de vele miljoenen Ieren die vrij letterlijk lagen te verhongeren, terwijl men in Engeland Iers graan at. En tja, je kunt er veel over zeggen, maar dit beeld is natuurlijk niet onwaar. Gecombineerd met, ook hier weer, hoe je het ook wendt of keert, nogal passieve houding van de Britse regering onder premier Russell, en het feit dat de Engelse landeigenaren zeer hardvochtig waren tegen hun Ierse pachters, versterkte het idee alleen maar dat de Britse regering de Ieren gewoon in de steek had gelaten. Al vrij snel na de hongersnood werd dit sentiment door de Ierse nationalist John Mitchell samengevat in de woorden: God stuurde de aardappelziekte, maar de hongersnood werd veroorzaakt door de Engelsen. In totaal besteedde de Britse regering 7 miljoen pond tussen 1845 en 1850 aan hulp voor Ierland. Dat komt neer op minder dan 0,5% van het totale bruto nationaal product van Groot-Brittannië in deze periode. En dit zijn dan ook, hoe dan ook, erg pijnlijke cijfers. Ik moet hier wel bij zeggen dat ook in die tijd zelf er al veel kritiek was op de passieve houding van de Britse regering. Er is wel door sommige historici gesteld dat je deze houding kunt vergelijken met genocide. Want zo redeneren zij, door geen hulp te bieden, koos de Britse regering bewust een weg die zou leiden tot honderdduizenden doden. Nou, of er echt sprake is geweest van genocide, ja, daar kun je over discussiëren. Er waren inderdaad wel degelijk politici die in de hongersnood een kans zagen om hervormingen in Ierland door te drukken. Maar de meeste historici zijn het er wel over eens dat het te ver gaat om te spreken over genocide, omdat er geen sprake was van bewust beleid om honderdduizenden mensen om te brengen. Veeleer was er uiteindelijk gewoon sprake van een soort perfecte storm. De afhankelijkheid van de aardappel als basisvoedsel die veel Ieren hadden en het systeem van landeigenaren maakte dat het land veel kwetsbaarder was dan andere landen toen de aardappelziekte uitbrak. Het feit dat die aardappelziekte enkele jaren aanhield en dat de zomers precies in deze periode ongewoon nat en vochtig waren, versterkte het effect van de aardappelziekte alleen maar. Dat wil verder absoluut niet zeggen dat de Britse regering geen blaam treft. Die had, hoe je het ook wendt of keert, meer kunnen doen dan ze gedaan hebben. Dat dat niet gebeurde, had allerlei redenen, onder andere het geloof dat dit een Iers probleem was dat de Ieren zelf moesten oplossen en het destijds dominante politiek-economische discours dat overheidsingrijpen sowieso ongewenst was en de markt alles moest oplossen. Ook het feit dat het katholieke Ierland als achterlijk werd beschouwd, speelde bij enkelen hierin een rol. De Britse regering heeft nooit officieel excuses aangeboden voor de manier waarop de Ierse hongersnood gehandeld is. In 1997 werd tijdens een herdenkingsbijeenkomst wel een brief van de toenmalige Britse premier Tony Blair voorgelezen, waarin hij erkende dat de Britse regering inadequaat gereageerd had. Helaas bleek in 2021 dat Blair deze brief niet zelf geschreven had, maar dat een van zijn politieke assistenten die geschreven had. Tot op de dag van vandaag is de hongersnood een pijnlijk hangijzer in de toch al soms moeilijke betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Ierland. En goed, in een land waar het verzet tegen de Britse overheersing altijd al groot was geweest, werd die hongersnood in de decennia nadien ook al snel een soort katalysator voor verder verzet, dat ook door de grote Ierse gemeenschap in Noord-Amerika hartstochtelijk ondersteund werd. In 1921 zou Ierland uiteindelijk onafhankelijk worden, al bleef het noordoostelijk deel van het eiland onderdeel van Groot-Brittannië en is dat heden ten dagen als Noord-Ierland nog steeds. In de decennia daarna zou dat een bron van conflict blijven, die vanaf de jaren 60 bekend zou komen te staan als The Troubles. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van het ontstaan van de Ierse hongersnood en in hoeverre de Britse regering hierin een rol speelde. Daarnaast hoop ik dat je niet al te veel last hebt gehad van het feit dat ik, toen ik deze aflevering opnam, nogal verkouden was, waardoor mijn stem enigszins schor was. In elk geval excuses daarvoor. In de volgende aflevering zul je daar niks meer van horen. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek This Great Calamity van Christine Kinali. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp, stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en in de volgende aflevering zullen weer eens piraten centraal staan. Alleen dit keer niet die in het Caribisch gebied. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!